Allemaal heel hartelijk welkom in deze dienst die vanmorgen in het teken zal staan van de viering van het heilig avondmaal. Vanavond is er nog een tafel van voortzetting en wordt er dankzegging gedaan op het heilig avondmaal. En de collecte aan de avondmaalstafel die is voor Padureni. Volgende week zondagmorgen is het opening winterwerk en dan zal er na de dienst een preekbespreking zijn voor de gehele gemeente. En dan volgende week zondagavond zal niet ik voorgaan, maar zal dominee Voorwinde uit Schravenzande bij u voorgaan. Dan mag u de heren ook dienen met uw gaven door het werk van de kerkvoogdij en de diaconie te steunen. Met een gift via de bank en in de collectezakken bij de uitgang. De eerste is voor de kerkvoogdij, de tweede voor de diaconie en de derde voor de kosten van het kerkblad. Tot zover de afkondigingen. Verheffen wij onze harten tot God. Onze hulp en onze verwachting staat in de naam van de Heere, die de hemel en die de aarde uit niet geschapen heeft, die trouw houdt van geslacht tot geslacht en niet laat varen de werken van zijn handen. Amen. Gemeente, genade zij u en vrede van hem die is en die was en die komen zal. En van de zeven geesten die voor zijn troon zijn. En van Jezus Christus, die de getrouwe getuige is. De eerstgeborene uit de doden. En de overste van de koningen der aarde. Amen. Wij gaan zingen van Psalm 17, het derde vers. Ik zet mijn treden in uw spoor. Opdat mijn voet niet uit zal glijden. Psalm 17, vers 3. We gaan luisteren naar de hoofdsom van de wet van de Heere, zoals de Heere Jezus die voor ons heeft uitgesproken. En in aansluiting daarop zingen we van Psalm 116 het eerste vers. God heb ik lief, want die getrouwe Heer hoort mijn stem, mijn smekingen en mijn klagen. 116, het eerste vers na de hoofdsom van de wet. waar de Heer Jezus tegen ons zegt, u zult lief hebben de Heere uw God met geheel uw hart. En met geheel uw ziel en met geheel uw verstand en met geheel uw kracht. Dit is het eerste en het grote gebod. En het tweede aan dit gelijk is, u zult uw naaste lief hebben als uzelf. Aan deze twee geboden hangt de ganse wet en de profeten. Amen. Wij gaan met elkaar lezen het tweede deel van het formulier om het Heilige Avondmaal te houden. En dat beëindigen we op het moment dat we ook het formuliergebed hebben. En dan zullen we ook het vrije gebed hebben met elkaar. Dan doen we voorbeden voor de heer Van Koppen uit Zuidland, want hij ligt in het ziekenhuis. Nadat hij de nacht van zondag op maandag onwel geworden was. Er zijn allerlei onderzoeken bezig. Hij heeft een hele lage bloeddruk. De doorbloeding aan zijn been is heel slecht. Morgen hoopt hij overgebracht te worden naar het Maastad ziekenhuis. In de hoop dat daar nog een behandeling kan volgen. Er wordt gevreesd voor zijn tenen en misschien wel meer. Dan willen we ook voorbeden doen voor de heer Nobel. Die is gisteren opgenomen in het Icasia ziekenhuis met een hele hoge bloeddruk. En waarschijnlijk heeft hij een herseninfarct gehad. We willen hem en zijn vrouw en zijn familie ook opdragen. En dan willen we ook voorbeden doen voor Cor Bazen. Dat is de broer van mevrouw Van Rij. Die ligt momenteel op sterven. We willen bidden dat de Heer hem in genade zal aanzien. Maar we gaan dus eerst met elkaar lezen het tweede gedeelte van het formulier om het Heilige Avondmaal te houden. Laten we nu vervolgens ook overdenken met welke bedoeling de Heere voor ons het avondmaal heeft ingesteld. Namelijk dat we dit doen tot zijn gedachtenis. Wij zullen hem op de volgende wijze gedenken. Wij vertrouwen allereerst in ons hart ten volle dat onze Heer Jezus Christus, volgens de belofte die vanaf het begin aan de vaderen in het Oude Testament gedaan zijn, door de Vader in deze wereld is gezonden. Hij heeft ons vlees en bloed aangenomen en de toorn van God, waaronder wij eeuwig hadden moeten wegzinken, vanaf het begin van zijn menswording tot aan het einde van zijn leven op aarde voor ons gedragen. Hij heeft voor ons alle gehoorzaamheid aan Gods wet en de gerechtigheid vervuld. In het bijzonder toen hij onder de last van onze zonde en van Gods toorn in de hof van Gethsemane bloedig zweet heeft uitgeperst. Daar werd hij gebonden, opdat hij ons zou ontbinden. Daarna heeft hij onnoemelijk veel smaad geleden, opdat wij nooit meer te schande zouden worden. Hij is onschuldig ter dood veroordeeld, opdat wij in Gods gericht vrijgesproken zouden worden. Hij heeft zelfs zijn gezegend lichaam aan het kruis laten vastspijkeren, opdat hij de schuldbrief van onze zonde daaraan zou hechten. Zo heeft hij de vervloeking van ons op zich geladen, opdat hij ons met zijn zegen zou vervullen. Hij heeft zich met lichaam en ziel aan het kruishout vernederd, tot in de allerdiepste smaad en angst der hel, toen hij met luide stem riep, mijn God, waarom hebt gij mij verlaten? Opdat wij door God aangenomen en nooit meer door hem verlaten zouden worden. Ten slotte heeft hij met zijn dood en zijn bloedstorting het nieuwe en eeuwige testament, het verbond van genade en verzoening, bevestigd toen hij zei: het is volbracht. Opdat we nu vast en zeker zouden geloven dat we tot dit genadeverbond behoren, nam de Heer Jezus tijdens zijn laatste avondmaal het brood en hij dankte, brak het en gaf het zijn discipelen en zei: neem, eet, dat is mijn lichaam dat voor u gegeven wordt. Doe dat tot mijn gedachtenis. Evenzo nam hij na het avondmaal de drinkbeker en hij dankte en hij gaf hun die en zei: drink allen daaruit. Deze drinkbeker is het nieuwe testament in mijn bloed dat voor u en voor velen vergoten wordt tot vergeving van zonden. Doe dat zo dikwijls als ge die zult drinken tot mijn gedachtenis. Dat betekent: zo dikwijls als u van dit brood eet en uit deze beker drinkt, wordt u door dit betrouwbare teken en onderpand herinnerd aan en verzekerd van mijn hartelijke liefde en trouw voor u. Want ik geef voor u mijn lichaam aan het kruishout over in de dood en vergiet mijn bloed voor u, omdat u anders de eeuwige dood had moeten sterven. Met mijn gekruisigd lichaam en vergoten bloed voed ik uw hongerige en dorstige zielen tot het eeuwige leven. Even zeker als voor ieders oog dit brood wordt gebroken en deze beker voor hem wordt aangereikt, en even zeker als u met de mond eet en drinkt tot mijn gedachtenis. Uit deze instelling van het heilig avondmaal door onze Heer Jezus Christus wordt ons duidelijk dat hij ons geloof en vertrouwen richt op zijn volkomen offer, dat eenmaal aan het kruis is geschied. Want dit is het enige fundament voor onze zaligheid. Aan het kruis is hij voor onze hongerige en dorstige zielen tot ware spijs en drank voor het eeuwige leven geworden. Immers, door zijn dood heeft hij de oorzaak van onze eeuwige honger en kommer, namelijk de zonde, weggenomen en ons de levendmakende geest verworven. Zo hebben wij door die geest, die woont in Christus het hoofd en in ons zijn leden, met hem waarachtige gemeenschap en krijgen we deel aan al zijn weldaden. Het eeuwige leven, gerechtigheid en heerlijkheid. Bovendien is het door die geest dat wij als leden van één lichaam met elkaar in ware broederlijke liefde verbonden worden. Zoals de heilige apostel spreekt: één brood is het, zo zijn wij velen één lichaam. Omdat wij alle één brood deelachtig zijn. Uit vele graankorrels wordt immers één en dus hetzelfde meel gemalen en één brood gebakken. En uit vele geperste druiven vloeit één en dezelfde wijn en drank die zich tot één geheel mengt. Zo zullen wij alle, die door het waarachtige geloof in Christus ingelijfd zijn, door broederlijke liefde samen één lichaam vormen. Omwille van Christus, onze geliefde zaligmaker, die ons tevoren zo bijzonder heeft liefgehad. Dat zullen we niet alleen met woorden, maar ook met daden aan elkaar bewijzen. Daartoe helpen ons de almachtige en barmhartige God en Vader van onze Heer Jezus Christus door zijn Heilige Geest. Amen. Laten we nu, opdat we dit alles mogen ontvangen, ons voor God verootmoedigen en hem met een waarachtig geloof om zijn genade aanroepen. Barmhartige God en Vader, wij bidden u dat u in dit avondmaal, waarin wij de heerlijke gedachtenis oefenen van de bittere dood van uw geliefde Zoon Jezus Christus, door uw Heilige Geest zo in onze harten wilt werken, dat wij ons met waarachtig vertrouwen hoe langer hoe meer aan uw Zoon Jezus Christus overgeven. Wij bidden u dit, opdat onze bezwaarde en verslagen harten met zijn waarachtig lichaam en bloed, ja met hem waarachtig God en mens, het enige hemelse brood, door de kracht van de Heilige Geest gevoed en verkwikt worden. En wij niet meer in onze zonde leven, maar hij in ons en wij in hem. Wij bidden u dat wij zo volkomen deel mogen hebben aan het nieuwe en eeuwige testament en verbond der genade, dat wij er niet aan twijfelen dat u voor eeuwig onze genadige Vader zult zijn, die ons onze zonden nooit meer toerekent en die voor ons in alles naar lichaam en ziel zult zorgen als uw geliefde kinderen en erfgenamen. Schenk ons ook uw genade dat we getroost ons kruis op ons nemen, onszelf verloochenen, onze heiland belijden en in alle droefheid met een opgeheven hoofd onze Heer Jezus Christus uit de hemel verwachten, waar Hij onze sterfelijke lichamen aan zijn verheerlijk lichaam gelijk zal maken en ons voor eeuwig tot zich zal nemen. Ja, Heere, zo mogen we onze ogen richten op U en onze gedachten richten op U. En dan is het soms zo nodig dat we dan allereerst onze zorgen bij U leggen. Omdat wij anders zomaar met al die zorgen in ons hoofd verder kunnen gaan. Maar mogen we het vertrouwen hebben, Heere, dat degene die we zojuist ook genoemd hebben en die we nu in Uw handen willen leggen, dat we daarin ook weten dat het in Uw handen het beste is. Opdat wij ons volkomen mogen richten op datgene waar U ons vanmorgen ook de aandacht voor vraagt. Heren, dan denken we aan de heer Van Koppen uit Zuidland, die zo plotseling naar het ziekenhuis moest en waar zulke grote zorgen zijn om zijn gezondheid. Heren, gedenkt U hem en wilt U hem met Uw genade bezoeken, dat hij ook in deze situatie, waarin hij zelf amper bij is, zijn oog en zijn vertrouwen en zijn hart geheel en al op U mag richten. En dan bidden we U ook, Heren, om herstel, dat de behandeling die nu is ingezet een sparende behandeling zal zijn. Dat zijn leven gespaard mag blijven en ook dat, zo het mogelijk is, Heren, zijn tenen ook bewaard en gespaard mogen worden. We bidden U, Heren, voor hem en voor zijn familie. En we danken U dat ondanks alles zijn vrouw vanmorgen toch ook in de kerk mag zijn. Maar geef haar ook wat nodig is om haar man aan U over te geven. En om het vertrouwen te hebben dat wat U doet, dat goed is. Heren, zo dragen we hem en zijn vrouw en zijn kinderen en zijn kleinkinderen aan U op. We bidden U dat ook, Heren, voor de heer Nobel. Afgelopen donderdag hier nog gezond en wel op de bezinningsavond. En een paar dagen later in het ziekenhuis, waar grote zorgen zijn. Maar we danken U, Heren, dat U zijn leven bewaard en gespaard heeft. En we bidden U dat uit de onderzoeken duidelijk mag worden waar dit alles vandaan gekomen is. En geef dat hij ook weer bewaard en gespaard mag blijven voor zijn familie. Voor zijn vrouw, voor zijn kinderen, ook voor de kleinkinderen. Ja, Heren, gedenk ze met elkaar en zie ons aan in genade. En dat bidden we U ook voor Cor Bazen, Heren. Juist in die laatste levensuren, ziet U hem aan in Uw Zoon, Jezus Christus. Hij is met het evangelie opgevoed. En geeft dat evangelie van zijn jeugd in zijn laatste levensfase toch weer in zijn hart op mag komen. Bewerk dat, Heren, door Uw Heilige Geest, opdat zijn geloof en zijn vertrouwen op U mag zijn. Wees ook bij mevrouw Van Rij, voor wie dit zo moeilijk is, afscheid te moeten nemen in een paar maanden tijd. Nu weer afscheid nemen van iemand die ons zo nabij stond. Heren, wees U een man voor de weduwe. En dat bidden we niet alleen voor haar, maar dat bidden we voor de hele gemeente. Iedereen die de afgelopen tijd een verlies heeft moeten dragen. Iemand naar het graf heeft moeten brengen. Kort geleden of langer geleden. Heren, geef ons de hoop van het evangelie. Dat wie in U gelooft zal leven. Ook al is hij gestorven. Heren, zo dragen wij alles aan U op. En dan zijn er ook zieken en mensen die we niet hier bij name genoemd hebben, maar die we ook nu in een ogenblik van stilte aan U op mogen dragen. Wat is er een ziekte, Heren? Maar wat mogen we U danken? Dat ook het avondmaal erop wijst dat Uw lichaam verbroken is voor onze zonden en dat U onze ziekten ook op U genomen heeft. Heren, gedenk ons zo naar de rijkdom van Uw genade. Amen. Wij gaan met elkaar de Bijbel openen. En dat doen we in Lucas 13. Lucas 13 en dan lezen we vanaf vers 23 tot en met 30. Ik zeg vers 23 moet zijn vers 22. Lucas 13 vanaf vers 22 tot en met vers 30. En Jezus reisde van de ene stad en dorp tot de andere, lerende en richtende zijn reis naar Jeruzalem. En er zei iemand tot hem: Heere, zijn er ook weinigen die zalig worden? En hij zei tot hen: strijd om in te gaan door de nauwe poort. Want velen, zeg ik u, zullen zoeken in te gaan en zullen het niet kunnen. Namelijk, en dan geeft hij de reden waarom ze het niet kunnen, nadat de Heer des huizes zal opgestaan zijn en de deur zal gesloten hebben en u zult beginnen buiten te staan en aan de deur te kloppen, zeggende: Heere, Heere, doe ons open. En hij zal antwoorden en tot u zeggen: ik ken u niet van waar u bent. Dan zult u beginnen te zeggen: maar wij hebben in uw tegenwoordigheid gegeten en gedronken en u hebt in onze straten geleerd. En hij zal zeggen: ik zeg u, ik ken u niet van waar u bent. Wijk van mij af, alle u werkers der ongerechtigheid. Daar zal zijn wening en knessing van de tanden, wanneer u zult zien Abraham en Isaac en Jacob en al de profeten in het koninkrijk van God, maar u lieden buiten geworpen. En daar zullen komen van het oosten en het westen, en van het noorden en het zuiden. En ze zullen aanzitten. Aan tafel zitten in het koninkrijk van God. En zie, er zijn laatsten die de eerste zullen zijn. En er zijn eersten die de laatste zullen zijn. Tot zover de schriftlezing. We gaan met elkaar ons voorbereiden op de prediking met zingen van Psalm 119. Het 18e vers. Doe mij op het pad van uw geboden treden. En schraag op dat spoor mijn wankelende gangen. 119 vers 18. Ik wil voordat we met elkaar het avondmaal gaan vieren, met u nadenken over een aantal versen uit de zojuist gelezen schriftlezing, vers 23, 24 en 29. En iemand zei tot hem: Heere, zijn er ook weinigen die zalig worden? En hij zei tot hen: strijd om in te gaan door de nauwe poort, want velen, zeg ik u, zullen zoeken in te gaan en zullen niet kunnen. Vers 29, en daar zullen er komen van het oosten en het westen, van het noorden en het zuiden, en ze zullen aanzitten in het koninkrijk van God. Zijn het er weinigen die zalig worden? De bergrede waar we met elkaar nu bijna of ruim een jaar over hebben nagedacht en bestudeerd hebben, was uitgesproken aan het begin van Jezus' omwandeling, van Jezus' bediening. In Lucas 13 zijn we een heel stuk verder in de tijd. Jezus heeft totaal een bediening van 3 jaar gehad, beginnend in het noorden, in Galilea, ondertussen wel een aantal momenten in Judea, in Jeruzalem, bij de grote feesten. Maar vooral zijn die eerste jaren in Galilea geweest. Maar op een gegeven moment is de bediening van de Heer Jezus in Galilea ten einde. En dat is de tijd na Lucas 9, begint het daarover, de tijd dat hij onderweg gaat naar Jeruzalem. En dan gaat hij, voordat hij naar Jeruzalem gaat, nog 1 keer langs al die steden en dorpen. Om uiteindelijk in Jeruzalem te eindigen. Een reis waar we de Heer Jezus bij voorbaat al weet hoe die zal eindigen. Dat is geen gemakkelijke reis. Het is een reis waarin hij veel vijandschap tegenkomt. En tegenstand. Hij ziet steeds meer mensen om zich heen vanuit zijn eigen volk die zich van hem afkeren. Terwijl de wonderen en de tekenen overduidelijk zijn. Dit is de Zoon van God. Maar toch is het niet zo dat de hele natie hem herkent als Zoon van God. Door gehoor te geven aan de oproep waarmee hij in de bergrede begon: bekeer u en geloof het evangelie. Hoe komt het? En wat heeft daarmee te maken? We lezen in vers 22 dat hij door alle steden en dorpen trekt, onderwijs geeft in het koninkrijk van God. Maar je kan je afvragen, ja, wat heeft dat dan allemaal uiteindelijk voor een zin gehad? Hoeveel mensen volgen Jezus nou uiteindelijk? Wat is het rendement van de prediking? In plaats dat die menigte die Jezus volgt steeds groter wordt, al naar gelang hij naar Jeruzalem gaat, blijft het een beetje datzelfde groepje van 12 met een paar vrouwen. En dat is het ongeveer. Ja, er is wel een hele grote menigte die op een manier toch wel geïnteresseerd is. Maar van het echte volgen is geen sprake. Alleen die 12 met de vrouwen volgen de Heer Jezus door dik en dun. Er is wel belangstelling voor Jezus, maar de echte persoonlijke aanhang is maar klein. En dat heeft vast te maken met die openlijke tegenstand vanuit de leiders van het volk. Onder de leiders, onder de schriftgeleerden en onder de fariseeën is zijn populariteit tot een dieptepunt gedaald. En het volk staat er een beetje afwachtend bij. Afwachtend wat Jezus doet. Maar ook afwachtend wat hun leiders zullen doen met Jezus. Want die leiders die hebben hun zinnen allang gezet op zijn dood. Maar de Heer Jezus zelf, moeten we ook eerlijk zijn, die werkt ook niet echt aan zijn populariteit. Hij preekt over het naderende oordeel. En hij maakt korte metten met de gedachten die toen leefden. De gedachten wat ze verbondskinderen zijn. En de verbondskinderen die worden zalig. Wij hebben Abraham als vader. Israël die zalig wordt omdat ze Joden zijn. Omdat ze het volk van God zijn. De Heer Jezus zegt nee, nee, nee. De Heer Jezus zegt alleen degene die goede vruchten dragen. Die komen in het koninkrijk der hemelen. Alleen bij wie het zaad in goede aarde valt, die is gered. Alleen degene die bereid is om zichzelf te verloochenen, kan mijn volgeling zijn. Alleen degene die niet alleen heren, heren zeggen, maar ook doen wat ik zeg, komen in het koninkrijk der hemelen. En als dat zo is, ja, dan vallen er natuurlijk een heleboel mensen af. Geen wonder dat er iemand naar de Heer Jezus toekomt met de vraag, heren, zijn het er dan weinigen die zalig worden? Wie stelt die vraag eigenlijk? Staat er niet. Zou het Petrus zijn of Johannes? Ik denk het niet. Denk gewoon een willekeurige voorbijganger. En ik weet niet hoe dat met u zit, maar ik hoor er ook een beetje een spottende ondertoon in. Waarom? Als u ietsje terugleest, dan ziet u dat de Heer Jezus gesproken heeft over de gelijkenis van het mosterdzaad en de gelijkenis van het zuurdeeg. De gelijkenis van het mosterdzaad, daar zegt hij, het koninkrijk van God, dat is als een mosterdzaadje, dat begint heel klein. Maar als het opgroeit en groot wordt, dan is dat een grote boom waarin alle vogels van de hemel hun nest vinden. Hij heeft nog een voorbeeld, nog een gelijkenis, die van het zuurdeeg. Hij zegt, een heel klein beetje gist, een heel klein beetje zuurdeeg, kan je in 9 grote maten meel doen. En dan gaat het rijzen, dan wordt het groter. Zo is het koninkrijk. Het begint klein, maar het eindigt groot. Hier Jezus heeft het over de groei van het koninkrijk. En dan komt er iemand die zegt, ja, zijn het er maar weinigen dan? Hier Jezus zit net te vertellen dat het klein begint en straks heel groot zal worden. En dan zegt iemand, zijn het er dan weinigen die zalig worden? Mooi koninkrijk is dat. Moet je eens kijken naar de onderdanen. Zoveel zijn dat er niet. Klein groepje discipelen, hoofdzakelijk vissers en een paar vrouwen en dat is het dan. Bent u dan een koning met zo weinig onderdanen? Kan toch eigenlijk niet? Jongeren, misschien denk je daar ook wel eens over na. Hoe kan het nou dat in Nederland er maar zo weinig echte gelovigen zijn? En je krijgt het idee dat die gelovigen allemaal ook nog eens een heel stuk ouder zijn dan jou. Wil je daar dan bij horen? Zijn het er maar zo weinig? En kan het dan wel waar zijn, die boodschap van het koninkrijk, is dat niet iets van vroeger? Weet je het antwoord van de Heer Jezus is? Ja, het zijn er maar weinigen. Nee, dat zegt hij niet. De Heer Jezus geeft geen antwoord. Tenminste, niet direct. Hij zegt in vers 23, en hij zei tot hen. Eén iemand stelt de vraag. En wat doet de Heer Jezus? Hij roept iedereen erbij. Het is net als op catechisaties. Het is een beetje aan het begin van de les en iedereen is nog een beetje aan het praten. En iemand stelt een vraag aan de dominee. En ik denk, dat is een hele goede vraag. En wat doe ik dan? Dan zeg ik, jongens, stilles, heb je die vraag gehoord? Heb je gehoord wat hij vroeg? Zeg het nog eens een keer. Wat vroeg je? Zijn het er weinigen die zalig worden? En hij betrekt, zo betrek je de hele groep erbij. En dan gaat de Heer Jezus zich hier richten op die hele groep mensen. Naar aanleiding van die vraag. En hij gebruikt die vraag om aan het einde van zijn bediening nog één keer, net zoals aan het begin in Galilea, in de bergreden, de boodschap aan het hart te leggen. Van iedereen die het horen wil. En hij maakt het heel persoonlijk. Hij zegt, jullie moeten strijden om in te gaan. Je moet niet een beetje zitten observeren, zijn te veel, zijn te weinig. Nee, je moet zelf zorgen dat je binnenkomt. Jullie moeten niet denken dat omdat je Jood bent, dat je vanzelf in de hemel komt. Zo werkt het niet. Je kan denken, ach, ik zit mijn hele leven in de kerk en ik voel me best wel eens aangesproken onder de preken. En dat is vast niets voor niets. Maar zo werkt het niet. Je kan denken, ach, ik ben nog jong. En ik heb mijn leven lang nog de tijd om God te zoeken. Ik wil eerst de tijd nemen om te genieten van het leven. Ik ga het uitstellen. Jezus zegt, zo werkt het niet. Straks komt er een tijd, dan is de deur dicht. En dan ben je te laat. Jezus zegt, en we hebben het de afgelopen weken ook telkens weer gehoord. Het is niet vanzelfsprekend om zalig te worden. Want dat grote hemelrijk, daarvan zou je verwachten dat het ook een grote poort is, heeft. Jongens en meisjes, zo werkt dat in de wereld toch ook. Als je nou naar een heel groot pretpark gaat. De Efteling of zo, noem maar wat. Dan kom je daar, dan is er toch een hele grote ingang waar heel veel mensen door naar binnen kunnen. Grote landgoederen hebben grote poorten. Maar de Heer Jezus zegt, zo werkt het in het koninkrijk niet. De toegang tot dat grote koninkrijk, waar er straks velen zullen aanliggen en waarvan er velen zullen komen van het noorden en van het zuiden en van het oosten en het westen. Dat grote koninkrijk, dat heeft een piepklein poortje. En als je er van de buitenkant naar kijkt, dan zeg je, dat lijkt nergens op. Wat betekent dat? Jongens, meisjes, wat betekent dat dan? Dat dat poortje zo klein is. Dat is beeldspraak. Dat is een voorbeeld wat de Heer Jezus geeft. Hij zegt, de deur naar het eeuwige leven, de deur naar de hemel, de deur naar het koninkrijk van God, dat is een mens en die stierf aan het kruis. De deur naar het eeuwige leven is een poortje dat zegt, je moet heel eerlijk zijn over wat je fout gedaan hebt, wat je zonden zijn. En je mag niet met een hoop geld aankomen om te zorgen dat iemand die deur voor jou open doet. Nee, je mag alleen maar komen met lege handen. En daar wordt bijgezegd dat poortje, als je daar doorheen gaat, op weg naar het koninkrijk, dan kom je op een pad en dat zal niet makkelijk zijn. Je moet op dat pad, als je op dat pad gaat, heel vaak zeggen, ik wil eigenlijk naar links, maar de Heere zegt, ik moet naar rechts, dus dan moet ik dat doen. Dan moet ik mezelf verloochenen. Ik moet nee zeggen tegen mezelf en ja zeggen tegen God. En ik kom moeilijkheden tegen, als ik over dat pad ga. Is dat een fijn poortje om doorheen te gaan? Vinden veel mensen het fijn om dat te gaan doen, om door die poort te gaan? Nee. Je mag niks van jezelf meenemen. En daarom zeggen veel kerkmensen, ik doe dat nog maar even niet. Ik laat dat voorlopig even zitten. Ik kijk eerst even de kat uit de boom. Velen wachten af, ook toen al. Ze wachten af, ja, er zijn er zo weinig die Jezus volgen, daar ga ik me niet bij aansluiten. Wel is interessant om af en toe een preek van hem te horen. En het is ook fijn als ik mijn zieken naar hem toe kan brengen. Als ik ziek ben dat hij me geneest. Maar hem echt volgen? Nee, dat toch liever niet. De Heer Jezus zegt, mensen, het kan niet wachten. Je moet de strijd aangaan. Je moet alles op alles zetten om je best te doen om door die nauwe poort te gaan. En die strijd is niet dat je van alles gaat doen, waardoor je de toegang tot die poort kan verdienen. Het is precies andersom. Het is een strijd om bij die poort met niets te komen. Het is een strijd om op dat punt te komen dat je zegt, en nou ga ik eerlijk mijn zonde belijden. Dat je zegt, Heere, ik heb niks anders dan lege handen. Weet je het voorbeeld nog? Vorige week ook nog weer herhaald, zalig de armen van geest, de mensen die met lege handen als bedelaars komen. Het is een strijd om te zeggen, Heere, ik geef mezelf gewonnen aan u. Ik heb zo lang geprobeerd om mijn eigen leven te behouden, ik kan het niet. Heer Jezus, hier is mijn leven, ik geef het over aan u. Wees mij de zondaar genadig. En laat mij toch alsjeblieft op dat smalle pad gaan dat naar het leven leidt. En als het pad een pad is van moeilijkheden en van verdrukking, Heere, geef dan toch telkens weer dat ik bemoedigd mag zijn door uw genade en dat u zegt, maar het komt uit in het eeuwige leven. Hou dat voor ogen. Gemeente, het is een strijd om het op te geven. Om te stoppen met je zonde goed te praten. om jezelf te verontschuldigen, maar het eerlijk te belijden. Ik kan mezelf niet redden. En ik kan met niets van mezelf aankomen. Ik ben alleen maar overgeleverd aan Gods genade. Dat is de strijd waar de Heer Jezus het over heeft. Hebt u die strijd? Ken jij die strijd? Voor een ieder die in die strijd betrokken is. Om zijn eigen handen leeg te houden. En om zijn leven dagelijks weer over te geven aan de Heer. Staat daar een tafel gereed. Waar je geen kaartje voor hoeft te kopen. Waar je met niks van jezelf aan hoeft te komen. Maar waar de toegangsprijs al lang voor betaald is. Het kruis van Golgotha. Volledig betaald met het offer van Jezus die onderweg naar Jeruzalem ging. De mensen oproepend om te strijden door de nauwe poort te gaan. Om zelf uiteindelijk zijn leven te geven. Om daar te sterven voor u en voor jou. Misschien is er iemand die zegt, ja, maar is dat offer van de Heer Jezus dan ook wel voor mij? Is er ook wel voor mij betaald? Daar worstel ik zo mee. Want de Heer Jezus zegt toch niet voor niets dat het er weinigen zijn. Twee in een stad en één op een dorp. Ja, wacht eens even, zegt de Heer Jezus dat? Is dat zijn antwoord? Ja, het zijn er weinigen, twee in een stad en één op een dorp. Nee, het is juist de scepticus die het vraagt. Iemand die het allemaal maar nog moet zien, die zegt, ja, het zullen er wel weinigen zijn die zalig worden, toch, Heer Jezus? En zegt tegen Heer Jezus dan, tegen de mensen die er omheen staan, ja, inderdaad, het zijn er maar weinigen. Nee, hij zegt niet, er zijn er maar weinigen. Hij zegt wel, het is een strijd. Het is zelfverloochening en zelfverloochening gaat niet vanzelf. Dat is elke dag weer een keuze, een wilsbesluit. En elke dag is het weer een strijd om je kruis op je te nemen en Jezus te volgen. En daarom staat er brood en wijn klaar. Die zeggen, je mag niets meebrengen. En vooral ook, je hoeft niets mee te brengen. En die weinigen dan, zijn het er weinigen? Nee. Want wat staat er nou in vers 29? Wie zullen daar komen? Daar zullen komen van het oosten en het westen. En van het noorden en het zuiden. En zij zullen aanzitten in het koninkrijk van God. Gemeente, in het koninkrijk van God blijft er geen stoel onbezet. En je komt misschien vanuit een achtergrond. Waar er een enkeling aan ging aan tafel. Waar er misschien wel net zoveel of nog twee keer zoveel stoelen stonden als hier. Maar waar er maar een paar bezet werden. En dat werd erbij gezegd, dat is nou het kenmerk van een echte avondmaalsviering. Is dat zo? De Heer Jezus zegt wat anders. Zijn het er weinigen? Nee, zegt hij. Abraham, Isaac, Jacob, alle profeten. En er zullen komen van oost en west, van noord en zuid en ze zullen aan tafel gaan. Er blijven in het koninkrijk geen stoelen leeg. Omdat ze gehoor gaven aan die oproep van Jezus. Ga naar binnen. Door die nauwe poort. En doe het vandaag. Voordat de genadetijd voorbij is. En, zegt de Heer Jezus, als die genadetijd voorbij is, dan zal ik die deur voorgoed sluiten. En dan zal je buiten staan. Maar kom dan vandaag. En twijfel niet langer. En kom met lege handen. En ik zal ze vullen. Met mijn brood. Dat wijst op mijn lichaam. En de wijn. Dat wijst op mijn voor jou vergoten bloed. Amen. Gemeente, tijdens het klaarmaken van de tafel gaan we zingen van Psalm 118, vers 10. Dit is de poort des Heren. En daar zal het rechtvaardig volk doortreden. Ja, het is precies zoals we het gezongen hebben. De poort des Heren. Wie gaan daar doorheen? Degene die belijden. De Heren is mij tot hulp, tot heil en vreugd geweest. Kom dan, want alle dingen zijn gereed. Er zijn hier nog twee stoelen aan mijn linkerkant en uw rechterhand. En er zijn hier in het midden ook nog vier stoelen en daar ook nog twee. Dus twee hier en ook nog één daar, een enkeling. Laten we met elkaar bidden. O Heere, geef dat wij met het ware hemelse brood Christus gevoed mogen worden. En laat ons niet bij het uiterlijke teken van brood en wijn blijven staan, maar onze harten opheffen naar de hemel, waar Jezus Christus is, onze voorspraak, aan de rechterhand van zijn hemelse Vader. Laat ons er niet aan twijfelen dat onze zielen door de werking van uw Heilige Geest zo waarachtig met uw lichaam en bloed gevoed en verkwikt worden, als wij het heilige brood en de drank tot uw gedachtenis ontvangen. Amen. Het brood dat wij breken is de gemeenschap met het verbroken lichaam van onze Heer Jezus Christus. Neemt en eet en gedenk en geloof dat het lichaam van onze Heer Jezus Christus zo verbroken is als een volkomen verzoening van al onze zonden. Voor u op de tafel ziet u ontsmettingsdoekjes liggen. Als u dat fijn vindt, kan u er een pakken voordat u uit de beker straks gaat drinken om even de rand van de beker schoon te maken. Het hoeft niet, het mag wel. De drinkbeker der dankzegging die we dankzeggende zegenen. Dat is begroeten. is de gemeenschap met het kostbare bloed van onze Heer Jezus Christus. Neem en drink allen daaruit en gedenk en geloof dat het bloed van onze Heer Jezus Christus zo vergoten is tot een volkomen verzoening voor al onze zonden. Aan de tafels wil ik nadenken over bijbelteksten die gaan over binnengaan, waar het werkwoord binnengaan in naar voren komt. En we lezen met elkaar bij deze tafel van Johannes 10, de verzen 1 tot en met 9. Johannes 10, vers 1 tot 9. Voorwaar, zeg ik u lieden. Wie niet ingaat door de deur in de stal van de schapen, maar van elders inklimt, die is een dief en een moordenaar. Maar die door de deur ingaat, is een herder der schapen. Voor hem doet de deurwachter open, en de schapen horen zijn stem, en hij roept zijn schapen bij een naam en leidt ze uit. En wanneer hij zijn schapen uitgedreven heeft, zo gaat hij voor hen heen. En de schapen volgen hen, want zij kennen zijn stem. Maar een vreemde zullen ze geenszins volgen, maar zullen van hem vlieden, overmits ze de stem van de vreemde niet kennen. Deze gelijkenis zei Jezus tot hen, maar zij verstonden niet wat het was dat hij tot hen sprak. Jezus dan zei opnieuw tot hen, voorwaar zeg ik u, ik ben de deur van de schapen. Allen, zovele als er voor mij zijn gekomen, zijn dieven en moordenaars. Maar de schapen hebben hen niet gehoord. Ik ben de deur. Indien iemand door mij ingaat, die zal behouden worden. En hij zal ingaan en uitgaan en weide vinden. We hebben de afgelopen weken nagedacht over het binnengaan in het Koninkrijk der Hemelen en dat er velen zullen zijn die zullen horen, ga weg van mij, ik heb u nooit gekend. In dit gedeelte gaat het om precies de andere kant. Hoe gaat het dan als je het Koninkrijk wel ingaat? Jezus zegt in de schaapskooi, een beeld van het Koninkrijk, kom je maar op één manier binnen, door de deur. En er is er ook maar één voor wie de deur open gedaan zal worden. Door de deurwachter. En dat is de herder. Die deurwachter die staat voor de ingang van de schaapskooi en die zorgt dat er geen onbevoegden binnenkomen. Die de schapen kwaad willen doen. Hij doet alleen open voor de herder. Ja, maar hoe komen die schapen dan daar binnen? Dat is heel eenvoudig. De herder roept ze bij hun naam. Die herder die eerst de deur geopend heeft, die staat daar te roepen naar die schapen. En wat doen die schapen dan? Die schapen die horen de stem van de herder. En die herkennen zijn stem. En daarom gaan ze door die deur. Waarom ben je door de nauwe poort gegaan? Waarom ga je op het smalle pad? Had je daar zo'n zin in? Dacht je bij jezelf, nou laat ik dat ook eens proberen, leuk avontuur? Nee, zo gaat dat niet. Waarom ga je door de nauwe poort? Er is maar één geheim, omdat het Jezus was die je riep bij je naam. Die zei, kom binnen door de nauwe poort. Kom achter mij aan op het smalle pad. Die schapen die volgen geen vreemden. Dat is een heel bijzonder geheim. Want de Heer Jezus, die is heel eerlijk. Die zegt, het is geen gemakkelijke weg. Hij zegt niet, volg mij en je zal een heel gemakkelijk leven hebben. Integendeel, hij zegt juist dat hier op de aarde de weg niet eenvoudig is. Dat het smalle pad het moeilijke pad is. Maar we weten wie ons voorgaat op dat pad. En dat is hij zelf. En daar is eigenlijk alles mee gezegd. Dat is het geheim van het evangelie. Wanneer het evangelie verkondigd wordt, dan hoor je daarin de stem van de Heer Jezus. En zijn woorden trekken je als het ware door die nauwe poort. Omdat hij je riep en omdat hij belooft in het evangelie, ik zal je verzorgen. Ik zal je leiden. En ik zal je brengen in mijn koninkrijk. Er zijn veel godsdiensten en levensbeschouwingen die de hemel beloven. Maar die niet door de deur van de schaapskooi naar binnen gaan. Die niet via Jezus gaan. En Jezus zegt dat zijn allemaal dieven en moordenaars. Die godsdiensten met hun leiders die profiteren van hun volgelingen. Ze offeren de volgelingen op voor hun eigen gewin. Ze maken uiteindelijk dat die volgelingen verloren gaan. Hoe anders is de Heer Jezus? Die offerde zichzelf op voor zijn volgelingen. Die gaf zijn eigen leven opdat wij niet verloren gaan. Ik ben de deur. Als iemand door mij naar binnen gaat, die zal behouden worden. En hij zal ingaan en uitgaan en weide vinden. Wat betekent dat? Dat gaat over het einde van het smalle pad. Jongens en meisjes, weten jullie nog waar die brede weg uitkwam? In het verderf. Het smalle pad komt uit in een grazige weide, waar we ingaan en uitgaan in de poort uit de schaapskooi om daar te leven op de nieuwe aarde. Waar de schapen veilig kunnen weiden en waar geen gevaren meer zijn. We gaan zingen van zijn trouwe zorg met Psalm 78, het 12e vers. 78 vers 12. Ja, zo hebben we gezongen over de woestijnreis. Israël uit Egypte verlost. Door de woestijn naar het beloofde land. Dat was niet alleen maar kommer en kwel. Maar daar was het de Heere. Die de hemeldeur ontsloot. Zijn zegen meegaf. En zorgde voor alles op het smalle pad. Ga zo heen in vrede. En zo staat de tafel nog steeds gereed voor diegenen die zeggen, zonder die zorg van de Heere op het smalle pad, ik zou niet weten waar ik dan zou zijn. Kom, want alle dingen zijn gereed. Er zijn nog twee stoelen hier in het midden en aan de kop ook nog een stoel en eveneens naast mij. Zijn er nog mensen die aan willen gaan, want anders gaan we hiermee de bediening ook besluiten. Goed, dan zullen we met elkaar bidden. Heere, geef dat wij met het ware hemelse brood, Jezus Christus, gevoed mogen worden. En laat ons niet bij het uiterlijke teken van brood en wijn blijven staan. Maar geef dat we onze harten opheffen naar de hemel, waar Jezus Christus is, onze voorspraak, aan de rechterhand van de hemelse Vader. Geef dat we er niet aan twijfelen, dat onze zielen door de werking van de Heilige Geest zo waarachtig, met zijn lichaam en bloed gevoed en verkwikt worden, als we het heilige brood en de drank tot zijn gedachtenis ontvangen. Amen. Het brood dat wij breken, dat is de gemeenschap met het lichaam van onze Heer Jezus Christus. Neemt alle daarvan en gedenkt en gelooft dat het lichaam van onze Heer Jezus Christus alzo verbroken is tot een volkomen verzoening van al onze zonden. de beker der dankzegging, die we met dankzegging zegenen, is de gemeenschap met het kostbare bloed van onze Heer Jezus Christus. Neem en drink allen daaruit. Gedenk en geloof dat het bloed van onze Heer Jezus Christus zo vergoten is tot een volkomen verzoening van al onze zonden. Aan deze tafel lezen we met elkaar uit de Hebreeënbrief enkele versen, Hebreeën 4, vers 1 tot en met 3. Hebreeën 4, vers 1 tot en met 3. Laat ons dan vrezen dat niet te enige tijd de belofte van in zijn rust in te gaan nagelaten zijnde, iemand van u schijnt achtergebleven te zijn. Want ook ons is het evangelie verkondigd, gelijk als hun. Maar het woord der prediking deed hun geen nut, omdat het met geloof niet gemengd was in degene die het gehoord hebben. Want wij die geloofd hebben, gaan in de rust, gelijk hij gezegd heeft. Zo heb ik dan gezworen in mijn toorn, indien zij zullen ingaan in mijn rust, hoewel zijn werken van de grondlegging der wereld af al volbracht waren. De Hebreeënschrijver die schrijft aan Joden die tot geloof zijn gekomen. En die Joden die hebben het eigenlijk net als in onze tijd, de Messias belijdende Joden, heel moeilijk. Want ze hebben tegenstand en verdrukking vanuit hun eigen volk. Ze zitten met de vraag, die Hebreeën lezers, doen wij er niet beter aan om maar gewoon terug te keren tot de Joodse godsdienst? Maakt het leven voor ons niet veel gemakkelijker? Dan gaat de schrijver hun situatie vergelijken met de woestijnreis van Israël toen ze uit Egypte verlost waren. Ook toen was het zo dat er mensen waren die zeiden, de oude situatie was veel beter. Ze kwamen in opstand tegen Mozes en zeiden, had ons maar bij de vleespotten in Egypte gelaten. Daar was het veel beter dan hier in die belabberde woestijn. Dat manna, dat zijn we zat. Ondanks de verlossing uit Egypte was er verbittering, ongeloof en verharding. En nou zegt de Hebreeënschrijver, dat is het gevaar. Ook in de christelijke gemeente. Dat vanwege de moeite en vanwege de beproevingen en vanwege de verdrukkingen op het smalle pad mensen achterblijven. Dat ze die belofte van de rust van het koninkrijk van God wat voor ons ligt, dat ze die wel hebben, maar dat ze onderweg uitgeblust raken. Te neergeslagen en teleurgesteld door de moeite van het leven. En dat kan door van alles komen, doordat er in de achterliggende periode de ene moeilijkheid naar de andere op je pad kwam. En het lijkt me niet op te houden. Of je je teleurgesteld geraakt bent in christelijke vrienden, waarvan je dacht dat het echt vrienden waren. Of je voelt je zo opgesloten in de eenzaamheid. Je loopt met de gedachte van mij hoeft het allemaal niet meer. Waar doe ik het nog voor? Dat christen zijn. Alleen maar moeilijkheden zijn mijn deel. Maar weet je wat de Hebreeën schrijver dan zegt? Hij zegt tegen de andere gelovigen, je moet naar die persoon omzien. Hij zegt, laat ons vrezen. De herziene die zegt het zo, laat ons er beducht voor zijn dat er niemand van ons achterblijft. Terwijl de belofte om in zijn rust in te gaan nog van kracht is. Als we zien dat iemand tot stilstand komt op het smalle pad. Als we zien dat iemand dreigt de handdoek in de ring te gooien, dan moeten we geen afwachtende houding aannemen. Maar erheen gaan. We moeten met elkaar beducht zijn dat er niemand straks achterblijft. Je moet er juist naartoe gaan om zo iemand te bemoedigen. Op te wekken tot geloof. Te wijzen op de belofte van het evangelie. Het is moeilijk, maar je staat er niet alleen voor. We steunen elkaar. En bedenk wat er een beloning straks klaar ligt voor wie volhardt in het geloof. Wees niet als degene daar in de woestijn die zich verhardde en die verbitterd raakte. Maar laten we samen naar de Heer Jezus gaan. Om daar door zijn genade gesterkt te worden. De nauwe poort, het is een poort waar je alleen doorheen moet. Maar dat betekent niet dat het smalle pad een pad is die je alleen moet gaan. Juist niet. Op dat smalle pad hebben we elkaar nodig. Om elkaar te bemoedigen en aan te sporen. En liefdevol op elkaar te letten. En als iemand achterop raakt, diegene er niet een beetje bij te laten bungelen, maar meenemen. Om straks samen het koninkrijk binnen te gaan. We gaan zingen van Psalm 95 en daarvan het vierde vers, 95 vers 4. Ja, laten we ons zomaar laten leiden door die goede herder die zijn leven gaf voor zijn schapen. Ga heen in vrede. Laten we samen danken en bidden. Heere, dank u wat u deze morgen ook weer gaf aan uw tafel. De bemoediging voor uw volk wat onderweg is op het smalle pad. De bemoediging dat het niet alleen maar kommer en kwel is. Maar dat er ook zoveel mooie zijden aan dat smalle pad zitten. Ja, Heer Jezus, het is veel beter om met u op het smalle pad te zijn dan zonder u op de brede weg. U bent onze God. U bent onze goede herder. En we danken u dat u toch telkens weer ons tegemoet komt, ons roept, ons opwekt. En we bidden nu, Heere, dat we zo door dit avondmaal gesterkt weer verder mogen in het leven. Meer en meer u mogen vertrouwen. En onszelf geheel en al dagelijks aan u overgeven. Gedenk ook degene die vanmorgen zo moeite hadden met het aangaan. Voor wie het voelde alsof de betonblokken aan de voeten vastzaten. Te veel en steeds maar weer op onszelf zien. O Heere, u roept vanavond nogmaals. Vanavond zal de goede herder zijn stem opnieuw laten klinken. Heere, geef dat de schapen zullen luisteren naar uw stem. En zullen ingaan en uitgaan. En bij u weide zullen vinden. Gedenk ons zo deze zondag. Gaat u met ons mee deze dag weer in. En breng uw gemeente vanavond samen om dank te zeggen voor alles wat u ons gaf. Amen. Nou, ook echt een compliment voor de kinderen. Jullie hebben echt goed opgelet en meegeluisterd. Ik ben echt trots op jullie dat je in zo'n dienst zo goed stil kan zitten en mee kan doen. Wij gaan ons slotlied zingen. Psalm 116, vers 10 en 11. Psalm 116, vers 10 en 11. Gemeente, bewaar het woord. Verhef uw harten tot God. Ontvang en draag mee de zegen van de Heere. De genade van onze Heer Jezus Christus. En de liefde van God onze Vader. En de gemeenschap van de Heilige Geest. Zij met u allen. Amen.